Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoi, Tom van Echt Gebeurt hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 206 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Merel Steinweg in december vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Alleen.
Het is 2003. En ik ben 18 jaar en ik zit in het vliegtuig op weg naar Columbus, Ohio, in het midwesten van de Verenigde Staten. En ik heb echt serieuze spierballen. Ik ben topfit, want ik ben een paar weken eerder wereldkampioen geworden in het roeien bij de junioren. En dat niet alleen, ik heb ook een beurs gekregen om 4 jaar lang aan The Ohio State University te gaan roeien om de eer van de universiteit hoog te houden. En ik heb in mijn hoofd, ik ga niet 4 jaar naar de VS. Ik wil 1 jaar me onderwerpen aan het Amerikaanse trainingsregime om dan heel erg sterk te worden. En dan als ik terugkom in Nederland is mijn plan, dan kan ik instromen in de Olympische roeiploeg. En ik weet wel een beetje wat van de Amerikaanse manier van trainen. Ik weet dat ze veel trainen. En als ik daar aankom, dan blijkt dat ook het geval. Wij gaan 12 keer per week trainen, niet op zondag, want dan wordt er aan The Ohio State University niet geroeid. Nou, we trainen dus elke ochtend sta ik om 6 uur op voor mijn eerste training en 's middags de tweede training en ik studeer daarnaast nog. En na 2 weken heb ik mijn eerste test, de eerste krachtmeting. En ik merk al, ik ben van de eerste 2 weken best wel moe geworden. En die test die vindt plaats in The Oval. Dat is een sportcomplex aan de rand van het universiteitsterrein. En dat is een soort overdekte atletiekhal. Maar als je dan binnenkomt, dan is aan de linkerkant staat een soort ijzeren kooi met daarachter 20 roeiapparaten. En daar heb ik mijn eerste test. Wij moeten met de hele ploeg, dat is best internationaal. We hebben roeisters uit voormalig Oost-Duitsland, die kunnen heel hard trainen. En we hebben Russische roeisters uit Moskou en uit Australië en een hele groep hele grote Amerikaanse vrouwen. En wij moeten daar in die kooi op een roeiergometer gaan zitten, een roeiapparaat, en zo snel mogelijk 2 kilometer wegroeien. En ik ben hier altijd heel goed in geweest. In Nederland was het altijd waar ik in mijn leeftijdscategorie het beste in was. En ik begin, maar het gaat helemaal niet goed. Ik moet zelfs na 1 kilometer stoppen. En ik ben echt nog nooit in mijn sportcarrière heb ik iets opgegeven. Dus ik snap niet wat er aan de hand is. En ik besef maar al te goed dat ik niet alleen zelf teleurgesteld ben, maar dat mijn coach dit natuurlijk niet in gedachten had toen hij mij die beurs gaf en dat mijn ploeggenoten dit niet dachten toen ze hoorden dat er een kerstverse wereldkampioen in hun ploeg kwam. Maar na een paar dagen na deze test blijkt er een verklaring te zijn. Ik blijk namelijk de ziekte van Pfeiffer te hebben. En de weken die volgen breng ik vooral door op mijn studentenkamer. En mijn studentenkamer die deel ik met een meisje dat zelf uit het Midwesten komt, uit Ohio. En die is heel zwaar gelovig, komt uit een groot katholiek gezin. En die heeft aan haar kant van de kamer heeft ze zelfgemaakte foto's van de paus hangen. En ik vind mezelf terug dat ik vooral heel veel tijd doorbreng op mijn kamer, in bed, kijkend naar de paus. En ik kan alleen maar denken, dit is zo niet wat ik hiervan verwacht had. En in deze tijd leer ik Mike, onze ploegarts, kennen. En Mike, dat is het type arts waarvan je aan alles ziet dat hij zelf ooit atleet is geweest. Hij loopt ook altijd nog in sportkleding rond. De scarlet en grey, dat zijn de kleuren van de universiteit. Dus altijd een grijs polootje en een roodachtige kleur broek. En van die Amerikaanse gimpen eronder. Maar je ziet ook aan zijn uitstraling dat hij er heel veel trots uit haalt. Dat hij als arts mag bijdragen. Mag eigenlijk de atleten mag prepareren, zodat zij in staat zijn om de eer van de universiteit hoog te houden. En ik ontmoet Mike omdat hij heeft gehoord dat ik Pfeiffer heb. En hij vraagt om langs te komen in zijn kantoor. En hij zegt, hoe gaat het met je? En ik kan alleen maar zeggen, ik ben zo ontzettend moe. En ik heb ook een dikke keelontsteking erbij gekregen. En hij ziet dat het niet heel lekker is. En hij zegt, weet je wat, ik geef jou 6 weken rust. Meestal is het na 6 weken wel over, Pfeiffer. En dan kijken we gewoon weer verder. En tot die tijd kom je gewoon elke vrijdagmiddag even bij mij langs. Dus ik breng heel veel tijd slapend door op mijn kamertje. Ik fiets elke vrijdag alleen naar Mike. En ik stap altijd zijn kantoor binnen en hij vraagt hoe gaat het. En ik zeg, ik ben heel erg moe. En dan kijkt hij mijn keel en ziet dat het onrustig is. En ze gaan er 6 weken voorbij. Maar ze gaan er 8 weken voorbij. En ze gaan er 10 weken voorbij. Maar na 10 weken... kan ik voor het eerst tegen Mike zeggen, joh, ik heb het idee dat ik weer wat energie heb. Dat ik heb weer zin om te gaan trainen. En we komen samen tot de conclusie dat het eigenlijk, als dat nu het geval is, dat ik weer beter kan worden, dat ik dan ook op tijd fit ben voor het trainingskamp. Want in de winter gaat het roeiteam van The Ohio State University altijd naar Orlando, Florida, waar het dan super lekker warm is en echt roeien tussen de dolfijnen. En voor mij is het gewoon best belangrijk dat ik mee kan op dat trainingskamp. Want niet alleen ben ik dan gewoon weer onderdeel van de ploeg en kan ik doen waar ik voor gekomen ben. Maar het is ook zo dat de universiteit dicht gaat in de winter. Dus als ik niet mee kan op de trainingskamp, dan heb ik geen plek om te slapen. Maar het lijkt wel maar de goede kant op te gaan. Dus ik maak zelfs een laatste afspraak met Mike, dat Mike mij beter gaat verklaren. En in afwachting van die afspraak zit ik de tijd te doden bij mijn Australische ploeggenoot op de kamer. En we besluiten een kaartspelletje te spelen. En het spelletje Split. Dan krijg je allebei een stapel kaarten. Die leg je voor je uit. En je moet zo snel mogelijk ze afleggen op een stapel in het midden. En als je uit bent, dan sla je op de stapel in het midden. Wie het eerst geslagen heeft, heeft gewonnen. En het lijkt mij alsof ik al het fanatisme wat ik de afgelopen maanden dan niet kwijt kon in het roeien, in dit kaartspelletje stop. En ik begin met spelen en ik ga super lekker. Maar mijn Australische ploeggenoot is net zo fanatiek, dus die gaat ook heel lekker. En wij zijn tegelijkertijd uit. En wij slaan tegelijkertijd op de stapel in het midden. Maar ergens in de lucht raken onze handen elkaar. En met haar rechterhand komt ze tegen mijn rechterhand aan. En met haar rechtervingers buigt ze mijn rechter ringvinger in een onmogelijke hoek naar achter. En ik hoor een krak en ik voel een enorme pijnscheut. En ik kan alleen maar denken, dit gebeurt nu niet echt. En ik schiet in een ontkenning. En ik heb toch mijn afspraak met Mike staan, dus ik spring op mijn fietsje en ik fiets naar het kantoor van Mike en ik stap binnen en ik hou mijn hand achter mijn rug. En Mike vraagt, hoe gaat het? En ik zeg, ik heb weer zoveel energie, ik heb echt heel veel zin om te gaan trainen en ik ben blij dat ik mee kan op trainingskamp. En hij kijkt nog een keer in mijn keel en zegt, het ziet er rustig uit. Gefeliciteerd, ik kan je dan nu officieel beter verklaren. Dit hoofdstuk kunnen we afsluiten. Maar ondertussen begint mijn hand achter mijn rug nog meer pijn te doen. En het begint ook helemaal te kloppen en zo. Dus ik weet dat ik het hem toch moet gaan laten zien. Dus ik haal mijn hand tevoorschijn. En ik weet nog dat we echt er zo'n soort samen naar kijken. Ik leg mijn hand op tafel en het ziet er niet al te best uit. Het is rood en dik en in een beetje gekke stand. En hij kijkt me aan toch wel met een soort blik van ongeloof. Als ik hem vertel dat ik net een potje heb zitten kaarten. En hij stuurt me door naar het ziekenhuis. Mijn vinger blijkt inderdaad gebroken. Maar goed, ze kunnen me ook niet meer thuis laten, want de universiteit gaat dicht. Dus ik mag nog mee op trainingskamp. Ik word gedoogd. Ik probeer zelfs nog een beetje te roeien met een soort spalk, maar het wordt het allemaal niet. En ik breng in Orlando vooral heel veel tijd door op mijn hotelkamer, terwijl mijn ploeg aan het trainen is. En zelfs dan denk ik nog, oké, maar een gebroken vinger, herstellen van een gebroken vinger duurt niet zo lang als het herstel van Pfeiffer. Dus ik kan nog op tijd fit zijn voor het seizoen dat in eind maart begint. En dat is ook wat er gebeurt. Het lukt me toch om nog op tijd fit te worden en ik train nog mee. En ik start zowaar nog zelfs een paar wedstrijden aan het begin van het seizoen. Maar eind mei zit ik toch weer bij Mike. Want begin mei kreeg ik pijn aan mijn rib. Dat is een bekende roeiblessure. En ik zit weer bij Mike in zijn kantoor. Want ik was ook wel achter, die Amerikanen die trainen niet alleen hard en veel en zijn in alles competitief. Maar ze hebben ook een soort motto van pijn, dat is gewoon geen argument. Dat is gewoon geen excuus. En ja, toen dat begon met die rib, toen dacht ik ook, nou ja, weet je, ik kan op zich hier best mee leven. Maar het werd op een gegeven moment zo heftig dat ik me toch met veel tegenzin weer bij Mike moest melden. En ik had eigenlijk net besloten, weet je, ik ga nog een jaar in de VS blijven. Want ik heb niet kunnen doen waar ik voor gekomen ben. Kom er nu al helemaal niet sterker terug. En ik kan ook die eer van de universiteit niet hoog houden op deze manier. Dus Mike, die hoort mijn verhaal aan dat ik pijn heb aan mijn rib. En hij vraagt, joh, had jij nog plannen deze zomer? En ik sta me helemaal waar zijn vraag vandaan komt. En ik zeg, nou, eigenlijk niet. Hij zegt, nou ja, wat ik denk dat er aan de hand is dat jij een stressfractuur hebt in je rib. Dus een paar scheurtjes al. Maar ik ga jou gewoon laten roeien. Dan kan het wel zijn dat je dan je rib breekt. Maar als je er dan van de zomer van kan herstellen, dan is dat op zich geen probleem. En dat is wel het moment dat ik denk, ja, Mike, ik ben ook gek Henkie niet. Het is het moment dat ik besluit om te stoppen met roeien voor The Ohio State University. Aan het eind van het studiejaar, eind mei, is het ondertussen 2004, ben ik 19 en zit ik weer in het vliegtuig en mijn spierballen zijn een stuk kleiner. Maar ik ben ergens ook wel trots dat ik in mijn eentje toch wel weerstand heb geboden aan dat Amerikaanse regime. En ik heb het gevoel dat ik toch niemand meer kan teleurstellen. Dus in plaats van dat ik direct terug naar huis vlieg, ga ik eerst nog even via New York en naar Londen. Om echt keihard te feesten. En zeg maar alles te doen wat God of de pauze dan verboden heeft. En terug in Amsterdam probeer ik nog een paar jaar mijn Olympische droom na te jagen. Maar dat wordt het niet. En nu ben ik 33, heb ik 3 kinderen. Ben ik nog steeds trots op dat ik toen weerstand heb geboden. En kan ik ook zeggen dat ik nog steeds even fanatiek ben in het spelen van kaartspelletjes.
Dat was het verhaal van Merel Steinweg. Merel is sociaal pedagoog en treedt daarnaast als stand-up blogger op bij evenementen. Ze schrijft dan live een blogtekst onder het motto woorden geven aan wat niet is gezegd. En draagt die tekst aan het einde van zo'n evenement voor. Kijk voor meer informatie op www.standupblogger.nl. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toomler in Amsterdam. Op onze website www.echtgebeurd.net vind je alle data en thema's voor het nieuwe seizoen en de kaartverkoop die is nu gestart. En daarnaast gaan we in januari nog iets nieuws doen. Dan kun je de vertellers van Echt Gebeurd vinden in de theaters in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Zie ook daarvoor de agenda op onze website of bestel rechtstreeks kaarten bij het theater van je keuze. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek doet Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 206. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, kaartspelletjes kunnen je leven veranderen.